Dames en heren.
Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert naar Alleen Mama. Een podcast waarin we de wereld van het bewust alleenstaand moederschap verkennen. Mijn naam is Marlies en ik ben alleenstaand moeder van twee prachtige kinderen. En in deze serie duiken we in de verhalen, de uitdagingen, de mooie momenten die komen kijken bij het moederschap zonder partner. Of je nu al moeder bent, het overweegt of gewoon nieuwsgierig bent, hier ben je denk ik aan het juiste adres.
Veel plezier met het luisteren!
In deze aflevering wil ik jullie graag meenemen in mijn ervaringen, wat ik heb gehad bij mijn jongste en het slaaptekort wat ik heb gehad. Dat was een hele intense periode en tegelijk ook een hele mooie periode, omdat we zo op elkaar ingespeeld waren. Maar goed, het heeft echt wel zijn weerslag gehad op mijn dagelijkse leven, zeg maar. En daar wil ik jullie graag wat over vertellen. En ik wil eigenlijk beginnen met te benoemen dat ik, als ik dit van tevoren had geweten, dat ik het gewoon echt weer zo zou doen zoals ik het heb gedaan. Dus ik kijk niet terug op een vervelende periode, maar ik kijk wel terug op een periode die intensief was. Intensiever dan misschien gemiddeld. Toen mijn jongste geboren was, toen was het in het begin eigenlijk wel heel rustig. De eerste 2 weken sliep die lekker, sliep die overdag ook goed en dacht ik, oh wauw, hij is echt anders dan mijn dochter. Hij slaapt makkelijker, hij slaapt beter door. Natuurlijk moest ik wel elke 3 uur een voeding geven, maar dat ging eigenlijk wel goed. Hij lag 's nachts in een co-sleeper naast mijn bed en dan kon ik heel makkelijk hem eruit halen, hem borstvoeding geven, want dat heb ik heel lang gegeven. En dat ging eigenlijk wel gemakkelijk. Maar toen na die eerste twee weken, toen ontwaakte hij een soort van wat meer. En merkte ik dat het slapen overdag en ook 's nachts wat rommeliger werd. Overdag viel hij moeilijker in slaap. En 's nachts was hij vaker onrustig en werd hij vaker wakker. Wat ik overdag vooral merkte was dat hij eigenlijk het liefste op mij sliep. Dus als hij bij mij was, dan viel hij wel in slaap. Maar als ik hem weg ging leggen, dan merkte ik dat hij zijn slaap niet kon vinden. En dat is natuurlijk best ingewikkeld, omdat je zeker als alleenstaande ook nog allerlei andere dingen te doen hebt. Dus daar moest ik in gaan puzzelen en dat was best wel een zoektocht. Gelukkig heb ik toen een draagdoek gevonden, zeg maar, en uitgeprobeerd. En ik merkte dat dat heel goed werkte. Dus zodra hij dan lekker gevoed was, dan kon hij bij mij in de draagdoek en dan sliep hij daar zo 1,5 uur. En dan kon ik ondertussen het huishouden eigenlijk doen of een stukje wandelen of iets anders doen, waardoor hij zijn slaap had en ik toch ook mijn taakjes kon doen. Maar goed, ze zeggen wel eens slaap wanneer de baby slaapt, maar dat was in mijn geval niet echt mogelijk, want hij lag op mij. In de kinderwagen ging het ook wel goed, dus als we dan lekker aan het wandelen waren, dan viel hij wel in slaap en dan had hij toch zijn slaap te pakken en dat was echt heel erg fijn. Maar zelfstandig in een bedje of zelf in de box, dat heeft hij eigenlijk alleen de eerste 2 weken echt gedaan en daarna werd het gewoon wat meer een zoektocht. Wat er 's nachts vaak gebeurde was dat als hij wakker werd, dan gaf ik hem een voeding en dan verschoonde ik hem. En dan viel hij gelukkig wel weer redelijk makkelijk in zijn co-sliepertje in slaap. Maar ik lag dan wat vaker wakker. En dat was vervelend, want ik merkte dan dat ik dacht, oh, ik moet slapen, want straks komt hij weer. En dat gaf onrust. Uiteindelijk viel ik altijd wel weer in slaap, dus ik weet ook dat dat inmiddels dat altijd wel weer komt. Maar het waren wel onrustige nachten, waardoor ik nog minder sliep dan ik eigenlijk al kon slapen. En wat ik in die tijd heel veel deed, is dat we gewoon met z'n drieën naar boven gingen. En dan zorgde ik dat mijn jongste dus gevoed was en kon gaan slapen. Dan kon ik mijn oudste ook rustig naar bed brengen. En dan ging ik eigenlijk daarna ook gewoon naar bed, zodat ik wist, ik lig rond 8 uur in bed. Ik heb genoeg uren in de nacht om eventueel te kunnen slapen. En dat heb ik een hele lange tijd volgehouden. En dat werkte eigenlijk best wel goed. Maar toen had ik nog verlof. Dus toen hoefde ik de dagen daarna hoefde ik niets te doen, behalve mijn dochter naar school te brengen. En kon ik daarna in alle rust thuis zijn om bij te komen, of toch nog ergens proberen een dutje te pakken. Of in ieder geval, ik hoefde niet heel actief te zijn. Maar na een maand of 4,5 zat mijn verlof erop en moest ik weer gaan werken. Waar ik heel veel zin in had, maar wat ik tegelijk ook wel spannend vond. Want ik kwam aan niet zoveel uren per nacht. En ik werk in het onderwijs en dat doe ik inmiddels 20 jaar. En ik merkte dat ik gelukkig heel erg kon bouwen op de ervaring die ik al had. Dus de energie die het mij kostte om lessen voor te bereiden of om een goede juf te zijn, dat was niet zo heel veel. En daardoor kon ik relatief goed mijn werk doen. Maar ik merkte ook dat het echt wel pittig was. Ik merkte dat ik niet zo'n goede concentratie had. Ik merkte dat ik dingen sneller vergat. En dat is gewoon niet zo heel erg handig. Maar gelukkig had ik hele fijne collega's waar ik mee samenwerkte. En die ook heel veel begrip hadden voor mijn vermoeidheid. En daar heb ik heel veel op kunnen leunen, waar ik nu nog steeds ontzettend dankbaar voor ben. Waardoor de kinderen, denk ik, gewoon een heel goed jaar hebben gehad in de klas. En waardoor dat gewoon wel verder liep, zonder dat daar hele gekke gaten in zijn ontstaan, zeg maar. Ik begon ongeveer in juni weer met werken. Nou, en zoals je weet heeft het onderwijs regelmatig vakantie. Dus toen was het na een maand of anderhalf was het weer zomervakantie. Dus die eerste periode, dat is echt nog wel prima gegaan. En toen was het zomervakantie, toen hebben we een heerlijke vakantie gehad. Ik merkte nog steeds dat ik moe was, dat ik te weinig slaap kreeg. Maar dat ik ook wel echt kon genieten van de dingen die we dagelijks deden. En ik ging nog steeds gewoon 's avonds vroeg naar bed, met de kinderen mee, huppetee, tegelijk naar bed, zodat ik nog steeds zoveel mogelijk slaap kon vinden. Na de zomervakantie stond ik weer gewoon 3 dagen volledig voor de klas en merkte ik dat het me niet helemaal lukte. Ik was echt soms bijna ziek van vermoeidheid en ik was heel snel echt over vermoeid. En toen ben ik op een gegeven moment in gesprek gegaan met mijn leidinggevende en hebben we gezocht naar een passende oplossing. En gelukkig kwam die er en was er echt veel begrip. Want daar was ik best wel bang voor. Van ja, misschien vinden ze me wel zeuren. Misschien vinden ze dat ik me aanstel. Maar dat was gelukkig niet zo. Dus wat we toen hebben gedaan is dat ik 1 middag van die 3 dagen niet hoefde te werken. Of in ieder geval ziek gemeld was. Dat was ook in overleg met de arbo-arts. En zij begrepen het gelukkig ook echt helemaal. En dan kon ik op die middag, dan was mijn zoontje was bij de opvang, mijn dochter was op school, kon ik slapen. En dat heb ik een aantal, nou ik denk misschien wel maanden, heb ik dat op die manier kunnen doen. Dus dan was er 1 middag voor mij waarin ik echt helemaal tot rust kon komen. Of in ieder geval wat uurtjes extra slaap kon pakken. En dat hielp me enorm, want ik had iets een soort van eikpunt van oké, als het die middag is, dan kan ik weer bijslapen. En dat hield me gaande, of dat hield me gewoon goed. Dat gaf me een goed punt om naartoe te leven, zeg maar. Maar ja, dat je op je werk dus die halve dag inlevert, dat doe je pas als je in je sociale leven zoveel mogelijk hebt geschrapt. Want ja, je gaat niet minder werken en vervolgens wel nog naar allerlei feestjes. Maar dat was al niet meer zo. Er was, toentertijd was er nog corona en eigenlijk vond ik dat stiekem wel prettig, want daardoor waren er niet zoveel feestjes die ik dan af hoefde te zeggen. Of daardoor waren er niet zoveel activiteiten 's avonds waar ik dan niet naartoe kon gaan. En dat gaf mij ook wel rust. Ik had in mijn sociale leven al weinig afspraken. Ik sprak overdag wel af met vrienden om gewoon lekker samen te kunnen zijn en om de zorg even te kunnen delen. En dan 's avonds kon ik gewoon nog steeds weer op tijd naar bed om zoveel mogelijk rust te pakken. Ik kan me nog herinneren dat ik een weekendje, een nachtje wegging met vriendinnen. Dat was in november. Mijn zoontje is in februari geboren. En ik was zo moe. En ik weet nog dat we weggingen. Ik had er zoveel zin in. Ik dacht, oh, dan kan ik een hele nacht slapen. En toen waren we uit eten. We waren in Amersfoort dat weekend. En we waren uit eten. En ik weet nog dat ik alleen maar mijn best aan het doen was om wakker te blijven. En om het gesprek mee te voeren. Maar eigenlijk lukte me dat helemaal niet. Die meiden gingen na het eten nog op stap. En ik zei, nee, weet je, ik ga gewoon lekker naar bed en ik zie jullie wel verschijnen. Maar de pest was, ik kon helemaal niet slapen. En dat gaf me weer frustratie, waardoor ik nog minder in slaap viel. Dus ik weet nog dat zij thuis kwamen. rond een uur of twee. En dat ik alleen maar wakker had gelegen. En eigenlijk wel heel verdrietig was dat het me niet gelukt was om te slapen. En ja, toen viel ik eindelijk in slaap, maar was ik ook weer vroeg wakker. Want dat was het ritme wat we hadden. Dus dat ja, was eigenlijk een soort van teleurstelling. Ik had gehoopt dat ik die nacht echt lekker kon slapen. En dat was niet zo. En dat was heel jammer. Omdat bij mijn dochter het slapen met een maand of acht echt een stuk beter ging, had ik dat voor mezelf als een soort van eikpunt. Dus toen mijn zoontje een maand of acht, negen was, dacht ik, oké, nou zal die vast wel beter gaan slapen. Maar dat was niet zo. Hij was gewoon nog steeds heel vaak wakker 's nachts. Dan gaf ik hem weer een voeding, dan viel hij weer in slaap. En dan kon ik daarna inmiddels wel iets beter ook in slaap vallen. Maar ik had nog steeds zo vaak onderbroken nachten. Hij was soms wel elk uur, elk anderhalf uur wakker. Nou ja, moet je nagaan, je komt nooit in je diepe slaap. Dus echt uitrusten doe je gewoon niet. Dus toen heb ik weer contact gezocht met een slaapcoach. En ik heb Google helemaal uitgespeeld. Ik heb boeken gekocht. Ik heb contact gehad met vriendinnen die minder goede slapers hadden. Dus we zijn alles gaan controleren. Hoe is mijn routine? Wat voor slaapassociaties had hij? Nou, dat was duidelijk. Hij had mijn borst nodig om in slaap te kunnen vallen. Maar ja, hoe ga je dat doorbreken en hoe pak je dat aan? Dat vond ik echt heel ingewikkeld. Ik heb toen ook een periode geprobeerd van oké, dan laat ik hem even huilen of dan laat ik het eventjes afwachten. Maar dat werkte niet. Dat werkte niet voor mij, dat werkte niet voor hem. Ik wilde gewoon voor hem zorgen op de manier dat het voor mij goed voelde. En dat was hem gewoon bij me hebben als hij dat nodig had. En ja, als ik daarop terugkijk, ben ik daar wel echt heel trots op eigenlijk. Dat ik zo ontzettend mijn eigen gevoel heb gevolgd. En mensen die zeiden, oh, laat hem gewoon huilen. Na twee nachten is het voorbij, dan slaapt hij door. Ja, dat heb ik dus nooit gedaan. En gelukkig maar, want dat wilde ik niet. En ik ben blij dat ik daarin dicht bij mezelf ben gebleven. Ik heb heel erg gelet in overleg met die slaapcoach of die overdag genoeg voeding binnenkreeg. Ik heb geprobeerd hem op een andere plek te gaan voeden 's nachts, zodat die associatie van zijn slaapkamer of mijn slaapkamer niet per se gelinkt werd aan voeding. Maar eigenlijk werkte het gewoon voor hem en voor mij niet zo. Dus ik ben vooral door blijven gaan met hem voeden wanneer het nodig was. Dan sliepen we allemaal weer verder. En het mooie was dat mijn dochter gewoon doorsliep. Die werd nooit wakker van de nachtelijke perikelen. Die sliep gewoon lekker door, dus die had gelukkig een hele goede nachtrust. En dat ja, vind ik heel erg fijn dat dat zo liep. Wat er bij mij gebeurde toen mijn zoontje dus niet zo goed sliep, was dat ik heel erg gefocust was op al zijn slaapjes. Ik wilde op tijd thuis zijn, zodat hij op tijd kon slapen. Ik wilde niet dat hij te lang wakker was. Het werd een soort, nou, obsessie zou ik het niet per se willen noemen, maar misschien dekt dat ook wel de lading. Ik was zo gefocust op zijn slapen. En ik wilde op tijd weg. En als ik bij mijn ouders at, dan wilde ik dat we niet te laat aten. Want het avondritueel was belangrijk. En dat werd niet altijd helemaal begrepen, maar meestal gelukkig wel. En meestal konden vrienden ook, die zeiden, oh, dan eten we toch wat eerder. Dan kan jij lekker op tijd weg. En ja, daar ben ik heel dankbaar voor, dat het op de meeste momenten wel echt goed begrepen is. Want ik denk dat slaaptekort best wel onderschat wordt. Ik heb het gevoel dat niet iedereen begrijpt wat voor impact het heeft op je dagelijks leven als je echt chronisch slaaptekort komt. Ik heb wel gemerkt dat niet iedereen in mijn omgeving begreep waarom ik niet even meeging naar een feestje, of waarom ik op tijd wilde eten, of waarom ik bepaalde keuzes maakte. Niet op een vervelende manier, maar wel dat ik dacht, oh ja, ze hebben gewoon geen idee. Ze hebben geen idee wat het met je doet als je de hele dag zo moe bent en toch je dag goed door wil komen. Je wil een goede moeder zijn voor allebei je kinderen. Dus met mijn dochter ging ik ook wel gewoon dingen doen. En gelukkig lukte dat ook echt wel. Maar ja, het had niet de charme die het misschien had kunnen hebben, omdat ik gewoon vermoeider was. En toen, na ongeveer anderhalf jaar, toen sliep hij nog steeds heel onrustig. Maar had ik wel zoiets van, oké, nou is hij op een leeftijd dat hij meer dingen gaat begrijpen. Dat ik hem meer dingen kan uitleggen. En toen was ik al een beetje begonnen met het afbouwen van de borstvoeding overdag. En 's nachts kwam hij nog steeds wanneer hij kwam. Maar ben ik hem gaan uitleggen dat hij 's nachts geen borstvoeding meer kon krijgen. Dat hij wel water kon krijgen als hij dorst had. Dat hij bij me mocht liggen. Maar ik had met mezelf echt afgesproken dat die borstvoeding 's nachts niet meer voor hem zou zijn. En daar ben ik mee begonnen toen de zomervakantie zeg maar weer begon. Zodat ik wist, oké, als ik dan een nacht echt helemaal niet slaap, dan kan ik in theorie de dag daarna gewoon rustig aandoen. Dan verwacht niemand op mijn werk dingen van me. Dan kan ik afspraken die ik eventueel heb gemaakt, kan ik afzeggen. En dan kan ik toch proberen dat te doorbreken. En eigenlijk ging dat toen echt heel gemakkelijk. Ik had het eerder al eens geprobeerd, toen lukte het niet. Maar zo, toen hij dus zo'n anderhalf jaar was, toen lukte het gewoon. Ik heb het aan hem uitgelegd. Hij is lekker bij me komen liggen. Ik heb hem een slokje water gegeven. En ik denk echt na 2 nachten, zonder groot verdriet, werd hij minder wakker 's nachts. En dat heeft toen geleid tot dat ik meer rust kreeg 's nachts. En dat ik weer langzaam maar zeker uit mijn zombiewereld, zo noem ik het maar een beetje, tevoorschijn kwam. En dat de wereld weer een beetje meer open ging voor alles wat er nog meer te doen is, zeg maar. En dan zou je misschien denken, hé, maar waarom heb je in die zwaardere periode dan niet vaker hem uitlogeren gedaan? Of het op een andere manier ergens ondergebracht? Nou, het ingewikkelde was dat hij geen fles nam. Hij dronk dus alleen bij mij en op de opvang lieten ze hem gelukkig uit een bekertje drinken. En dat werkte best wel goed. Sorry. Maar 's nachts bij anderen, dat maakte eigenlijk de dingen voor mezelf alleen maar ingewikkelder. Ik heb het 1 keer geprobeerd. Toen is hij bij een goede vriendin gaan slapen. En toen heeft hij daar gewoon heel veel verdriet gehad. En natuurlijk heb ik toen iets meer kunnen slapen. Maar ik vond het feit dat hij zo verdrietig was, vond ik niet fijn. Dus voor mij persoonlijk voelde het niet prettig om hem dan vaker ergens te laten logeren. Wat misschien voor een ander een hele goede oplossing kan zijn, maar ik merkte gewoon dat dat voor mij en voor hem niet werkte. En dus heb ik mijn gevoel gevolgd en heb ik hem gewoon lekker dicht bij me gehouden. En maar goed, dus toen na die anderhalf jaar, toen begon hij echt beter te slapen en kon ik 's nachts ook weer wat meer uren maken. En hij was af en toe nog wel wakker of dan kwam hij toch even bij me liggen, want inmiddels sliep hij dan wel op zijn eigen kamer. Of dan ging ik even naast hem liggen, zodat hij weer in slaap kon vallen. Maar dat was echt zoveel minder, niet meer die elke anderhalf uur dat hij wakker werd, maar dan was het misschien 2 of 3 keer per nacht. En dat heeft zich eigenlijk uitgebouwd in het jaar daarna, zeg maar, tot richting zijn 2, 2,5, dat hij echt een hele nacht erdoor ging slapen. Nou, ik wist niet wat ik meemaakte. Ik had echt weer meer energie om weer die leukere moeder te zijn dan die wat vermoeidere moeder. En dat vind ik wel heel erg fijn. Inmiddels is die 3,5 en ja, durf ik wel te zeggen dat hij 8 van de 10 nachten helemaal doorslaapt. Behalve natuurlijk als hij niet helemaal lekker is, dan kruipt hij graag bij me. Of als er iets onrustigs is, dus als er tanden komen of als er toch te veel snot is, zeg maar, dan is hij wat vaker wakker. Maar over het algemeen slaapt hij gewoon de hele nachten door. Wat hij nu wel heeft, en dat heeft mijn dochter ook gehad, is dat hij soms na 1 à 2 uur slapen schreeuwend wakker wordt. En bij mijn dochter wist ik niet wat me overkwam, maar inmiddels herken ik het en weet ik dat het nachtangsten zijn. En het enige wat ik dan kan doen is bij hem zitten, zorgen dat hij zich niet blesseert en laten weten dat ik er ben. Want eigenlijk heb je dan niet echt contact met hem. Dus hij hoort niet echt wat ik zeg, hij ziet me niet echt. Hij is eigenlijk nog in een soort slaapstand, maar heeft dan groot verdriet. En vaak duurt het ongeveer 1 kwartiertje, soms 20 minuten. En dan slaapt hij gewoon weer verder. En dat is vaak als ik nog niet in bed lig, dus dat is ook wel prettig. Dan kan ik hem rustig troosten. Slaapt hij weer lekker verder daarna. En daarna ga ik ook naar bed. Dus ik weet nog wel dat ik in die periode heel veel contact heb gehad met een vriendin. Die had toen ook die heeft een dochter, maar zij sliep toen ook heel slecht. En dat we echt veel contact hadden van, hoe doe jij dit en wat helpt voor jou? En dat we 's nachts zaten te appen van, ik ben weer wakker, ben jij ook weer wakker? En dat heeft me echt heel veel gesteund. Dus dat er iemand anders was die eigenlijk in dezelfde situatie was. Die hetzelfde meemaakte als ik. Want ja, je begrijpt elkaar als geen ander. En je snapt het ook als je dan even niet afspreekt, als er eigenlijk een afspraak stond, omdat je dan toch de energie niet hebt. En dat heeft me heel erg geholpen. En ik weet nu ook, en dat wist ik eigenlijk al van mijn dochter, en dat was heel erg fijn, dat die periode voorbij gaat. Dat ze uiteindelijk allemaal 's nachts beter gaan slapen. Ik wil niet zeggen dat alle kinderen 's nachts helemaal gaan doorslapen, maar wel dat echte babystuk waarin ze zo afhankelijk van je zijn, dat verandert. Want ze worden ouder, ze worden groter. Ze kunnen nu veel beter benoemen wat ze nodig hebben. En het fijne was dat ik bij mijn zoontje daar het vertrouwen al in had. Dus ik had steeds het gevoel van, ik weet niet precies wanneer het komt, maar ik weet zeker dat het komt. Dat ik weer 's nachts kan gaan slapen. En bij mijn dochter merkte ik veel meer dat ik het gevoel had van, oh, komt dit ooit nog goed? Zal ik ooit nog slapen? Ja, en dat vertrouwen wat ik dus bij mijn zoontje had, dat hoop ik dat ik degene die luisteren nu, die ook te maken hebben met slaaptekort, uiteindelijk wordt het echt beter. Alleen wanneer dat precies is, ja, dat is gewoon niet helemaal te voorspellen. En nu ook, als ik soms een korte nacht heb, dan denk ik, ja, kom maar op. Ik weet dat ik met 2-3 uur slaap ook de dag door kan brengen en dat ik het ook vol kan houden. Dus als er dan een keer wel een slechte nacht bij zit, dan voel ik ook niet meteen paniek of zo. Wat ik voorheen dan wel eens heb ervaren, omdat ik dacht, hoe doe ik dit? Hoe hou ik mijn dag nou vol? Ja, dus wat voor mij eigenlijk heel erg heeft geholpen is mijn gevoel te volgen en niet te veel te luisteren naar wat anderen eigenlijk zeiden. En natuurlijk heb ik wel dingen geprobeerd waarmee vrienden of familie kwamen, echt wel. En ik heb heel veel tips van de slaapcoach opgevolgd, maar het was gewoon niet de sleutel naar direct doorslapen. En ik ben blij dat ik heel dicht bij mijn gevoel ben gebleven. Dat ik heb gekeken, wat heeft hij nodig, wat heb ik nodig. Dat mijn werk me daarin ook heeft ondersteund, vind ik echt fantastisch. En dat je weet dat het beter wordt. Ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is, wat ik met deze aflevering ook wil vertellen. Dus ja, het was een zware periode. En tegelijk heb ik gelukkig met mijn dochter leuke dingen kunnen doen, met mijn zoontje leuke dingen kunnen doen. En ik merk nu ik gewoon 's nachts veel beter slaap, dat er weer ruimte is voor andere dingen. Dat ik weer, zoals deze podcast, dat ik die lekker aan het opnemen ben. Dat ik ideeën heb voor mijn huis. Dat ik ideeën heb om lekker op stap te gaan. En dat ik wist dat het weer kwam. En dat het er nu is, vind ik heel erg fijn. En geeft me heel veel zin in wat er allemaal nog komen gaat. Ik hoop dat het verhaal een klein beetje te volgen is geweest, want die periode was voor mij gewoon een beetje, als ik erop terugkijk, toch een beetje wazig, zeg maar. Maar ik hoop dat als je hebt geluisterd, dat je er of iets uithaalt, of dat je het gewoon interessant vond om naar te luisteren. En ik wil, ja, als ik dan toch hier een plekje heb om mensen iets te vertellen, wil ik eigenlijk iedereen bedanken die me heeft geholpen en heeft gesteund in die periode. Want ja, dat is goud waard. Ontzettend bedankt. In de afleveringen die nog gaan komen wil ik heus ook nog wel weer een interview doen met iemand anders. Maar wil ik ook wat meer ingaan op de dingen die we eigenlijk nu gewoon in ons dagelijks leven meemaken. Dus vakanties, leuke dingen doen, hoe zien nou eigenlijk gewoon de dagen van ons eruit. En ook hoe doen we het financieel. Misschien, we hebben nu een heel stuk ingezoomd op van hoe ben je nou, of hoe zijn anderen nou tot het stuk gekomen van tot alleenstaand moeder, bewust alleenstaand moeder. En het lijkt me heel leuk om in de komende aflevering wat meer in te gaan van, oké, en dan ben je eenmaal moeder. En wat doe je dan? En hoe pak je dat dan aan? En hoe organiseer je alles? En dat. Dus ik heb nu alweer zin in de volgende. Alright, doeg! Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Alleen Mama, een podcast over het bewust alleenstaand moederschap. Ik ben Marlies, 40 jaar en bewust alleenstaande moeder van 2 prachtige kinderen. Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen? Je kunt me volgen op Instagram via @alleenmamadepodcast of een e-mailtje sturen naar alleenmamadepodcast@gmail.com. Hopelijk tot de volgende keer.